Op 5 mei 2024 werden op uitnodiging van Stichting Amsterdam's 4 en 5 mei-comité verschillende gesprekken opgenomen in het Torpedo Theater in Amsterdam. Gesprekken over de thema's herdenken en uitsluiting. In de laatste aflevering gaat journalist Sandra Rottenberg in gesprek met de algemeen directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, Bertien Minko. Dit is Westerbork voor beginners.
Welkom in het Torpedo Theater. Ik ben Sandra Rottenberg. Ik heb hier een maandelijkse talkshow. Dat is altijd meestal in de eerste week van de maand. En dat viel nu onder andere op 5 mei. Dus ik dacht, ik vraag Bertien Minko. Is er iemand hier nog nooit geweest? Jullie zijn hier, wat leuk. Super, nogmaals welkom. Het Torpedo Theater is het voormalig winteronderkomen van de poppenspeler Op de Dam, Wim van Kerkhoven, die eind jaren 80 dit zo met een vriend als een super deluxe mini schouwburg heeft ingetimmerd. Toen hij helemaal stopte, heeft hij het Amsterdam Museum benaderd en die hebben het weer doorgespeeld aan Parool. Dus jarenlang is dit theater het Parooltheater geweest. Nu al een jaar of 10 wordt het gerund door Karel Helder. Die heeft even een keer wat vakantie. Die is er niet. Dus we rennen het helemaal met geweldige vrijwilligers. Even een applaus. Ida en Alexandra. Torpedo heeft geen subsidie. Mocht je de lotto winnen, dan staan wij daar helemaal voor open. Torpedo heeft een prachtig programma. Abonneer je op de nieuwsbrief. En je zal straks ook merken hoe intiem en bijzonder het is dat je hier gewoon zonder microfoons met elkaar van gedachten kan wisselen. En dat is heel belangrijk, want in deze wereld van blockbusters en wie het meest en het verst kan plassen, even een slokje water, is klein en aandacht heel erg belangrijk. Daar hebben we ook heel erg behoefte aan, om met elkaar echt van gedachten te wisselen. Ik doe even een introductie, omdat het een podcast is. Het is dus Bevrijdingsdag, 5 mei 2024. En ik ga zo in gesprek met Bertien Minko. En zij is directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, mondvol. En het programma hebben wij genoemd Westerbork voor beginners. Want de vraag is natuurlijk, hoe vertel je een beladen verhaal aan volgende generaties? Want het had maar een haartje geschild of er was geen spoor meer te bekennen geweest van Kamp Westerbork. Een doorvoerkamp in de Tweede Wereldoorlog op een desolate plek in Drenthe. Na de oorlog heette het kamp Schattenberg. En de barakken, waar in totaal ruim 100.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma hun deportatie naar de vernietigingskampen afwachten, vormden het nieuwe onderkomen voor Molukkers, die de KNIL hadden gediend in Nederlands-Indië. En toen de Molukkers vertrokken rond 1970, werd het kamp ontmanteld. Schuldig landschap is aan de vergetelheid ontrokken. Maar hoe vertel je het verhaal van uitsluiting en vervolging als er straks niemand meer van kan getuigen? En wie wil het nog horen? Daar gaan wij het over hebben. Maar wij hebben vandaag ook muziek gespeeld door Jonathan Reeder en Ruud van Odenhoven. Jonathan op de fagot, Ruud op de piano. En zij spelen muziek van strijdbare componisten. Dat kunnen wij wel gebruiken.
Goedemiddag. We hebben een selectie muziek uitgekozen voor vanmiddag die een beetje te maken heeft met het thema van vandaag, namelijk vrijheid en verzet. We beginnen met Follow the Drinking Gourd. Heel kort uitleg daarover. Componisten ziet u daar op het scherm. Niet de luisteraars, maar aanwezigen. En wat u daarnaast ziet is de Big Dipper, of de Grote Beer voor jullie. In Amerika is dit een Amerikaans, African-American volksliedje van de tijd van de slavernij. En de tekst van het lied is een routebeschrijving in codetaal voor het trekken naar het noorden, naar de staten die geen slavernij kenden. De Drinking Gourd, en de titel, verwijst naar het sterrenbeeld, de Big Dipper. En een dipper is een kriplepel, een uitgehold kalebas, aan een stokje vastgemaakt. Dat kun je thuis zien. De coupletten en de twee sterren in de kom van die lepel wezen naar het noorden, naar vrijheid. Dus de coupletten vertellen welke rivier ze moest volgen en waar je moest oversteken. In welke jaargetijden je het beste kon ondernemen. Tussen welke twee heuvels je moest gaan, et cetera. En het refrein is iedere keer follow the drinking court. De gevluchte slaven deden soms een jaar erover om hun route naar het Verre Noorden te bereiken. Het lied werd voor het eerst in 1928 uitgegeven, opgetekend door deze mevrouw Florence B. Price, de eerste zwarte vrouw die naam had gemaakt in de klassieke wereld als componist en concertpianist. Wij spelen dit lied in een arrangement van een andere componist, een hedendaagse componist, Anthony Green, een jonge Amerikaan, componist en acteur.
Dank jullie wel. Nou, Bertien, nogmaals welkom. Gisteren was dodenherdenking. In Amsterdam was men heel erg gespannen. Het viel uiteindelijk mee. Maar meer dan de helft van die 10.000 mensen die dan zo snel toegangskaartje hadden gereserveerd, kwam niet opdagen. Hoe was het in Westerbork, waar jij was?
Volle bak. Een beetje raar om te zeggen, want het is een enorme lege vlakte van 500 bij 500. Maar er waren naar schatting 4.500 mensen.
Dus er waren er een paar meer dan op de Dam.
Ja. En bij ons waren er meer mensen dan vorig jaar. Wij vonden het trouwens ook heel spannend, hoor. Dus het was, ik was best wel opgelucht dat het voorbij was. En wat opviel was dat er best veel jongere mensen waren. Meestal is dodenherdenking iets van hele oude mensen. Maar dat was nu niet zo. Er waren veel dertigers, veertigers.
En ja, daar heb je natuurlijk nog geen verklaring voor.
Nee, dat was zo. Ik had gisteren iemand van NS en zei, en hoe komt dat? Ik zeg, nou, we hebben nog geen publieksonderzoek gedaan, dus dat weet ik niet. Maar interessant gegeven.
Die generatie begint dus de weg naar Westerbork te leren kennen.
Ja, en het belang van herdenken. Mensen spraken me ook aan de afloop. En ja, mensen vinden het dus heel belangrijk. Althans, de mensen die komen.
Ja. En je kan ze natuurlijk niet klassificeren wie dat zijn.
Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nee, echt niet.
Wie van jullie hier in de zaal is wel eens in Westerbork geweest? Oh ja, nou, ongeveer de helft.
Ja, hoge score.
Ja, hoge score.
De andere helft is welkom. Ja. En die eerste helft trouwens ook. Ja.
Wat zeg je? De telescopen staan er ook. Ja. Het is meer dan alleen een historische plek.
Nou ja, dat is inmiddels ook al historie. Het maakt eigenlijk onderdeel uit. En daarom vind ik wel interessant, want je kan ook daarbij beginnen. Die telescopen zijn er gekomen omdat men koortsachtig op zoek was naar een andere bestemming voor die plek. En er waren een aantal dingen die meespeelden. Namelijk, er waren Molukkers die daar niet weg wilden. Want die wilden hun tijdelijke verblijf niet opgeven. Want dat zou betekenen dat ze hun hoop op de Vrije Republiek van Zuid-Molukken zouden moeten opgeven. Dus die hielden heel erg vast aan, nou, wij blijven hier, want wij gaan terug. En er werden overal Molukse wijken gebouwd in Assen en Bovensmilde en op andere plekken in het land. En het idee was, daar gaat men dan wonen. Maar dat wilde een aantal niet. Dus er was een soort van verzet. Verzet is ook heel interessant voor die plek. Want er is altijd allerlei vormen van verzet zijn er geweest. Maar die Molukkers wilden dus niet weg. En toen zijn die radiotelescopen daar neergezet. En daarmee moest het leeg worden. En er was ook nog zo dat de gemeente Westerbork dolgraag een nieuw imago wilde voor haar naam. Want die waren het echt spuugzat om zo geassocieerd te worden met iets negatiefs.
Het dorp Westerbork is wel 8 kilometer van het kamp vandaan.
Ja, dus als je het nou hebt over schuldig. Hè, men wilde heel zo snel mogelijk af van het verleden eigenlijk. Van het nare, vervelende, beladen, rottige verleden. Dus als je er nou iets heel nieuws gaat doen. En je kan niet je een grotere tegenstelling voorstellen dan iets wat er hier op de aarde zo is misgegaan, dan maar heel hoog naar het heelal gaan, naar de sterren gaan luisteren. Dus ik vind dat ook eigenlijk wel heel symbolisch. Ja, en nu staan er dus nog steeds die telescopen. En waar wij ook nog steeds, wij weer heel erg last van hebben op een bepaalde manier. Want we mogen ze niet storen. Het is een radio, stille, stralingsvrije zone. Dus je bent er mobiel niet bereikbaar. Je kan er niks met moderne technieken doen. Je zou zeggen op een lege vlakte. Beam it up, maar dat kan dus niet. Nee.
Hoe leg jij aan iemand die niks weet van Westerbork uit wat Westerbork is? Kan jij dat in een paar zinnen?
Nou, in een paar zinnen is heel moeilijk. Maar wat ik nu steeds probeer is eigenlijk om de tijdlijn van Westerbork duiwelijk te maken. Wat ik belangrijk vind is dat het onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis. Westerbork is gesticht als vluchtelingenkamp voor Duitse en Oostenrijkse Joden die op de vlucht waren voor de nazi's. Daar kwamen ze wel met 20.000 tegelijk. Men wist er geen raad in Nederland hoe dat
moest.
Het
land werd overspoeld.
Waar moesten? En er zouden op de Veluwe was dan een plek gevonden. Maar de ANWB protesteerde en de omwonenden, waaronder koningin Wilhelmina. Dus die wilden daar niet de Joden in de achtertuin. En toen vond men dus deze onherbergzame plek in Drenthe. En achteraf gezien denk je, het is bijna alsof de nazi's het al hebben uitgevogeld. Want het lag aan de spoorlijn, eigenlijk. Vlak bij de spoorlijn. Heeft zo eens een lijntje doorgetrokken. En het lag natuurlijk dicht bij Duitsland. En dat kwam toch wel heel erg goed van pas later.
Ja, en bovendien hebben de Joden het zelf betaald.
Ja, het is gefinancierd door de Joodse gemeenschap.
Ja.
En dat het pijnlijke is die Duitse Joden en de Oostenrijkse Joden zijn daar gaan wonen. Die hebben daar een soort gemeenschapje gesticht. En in 1942 kwam er een hek omheen en de wachttorens werden neergezet. En toen was het ineens dus een val. En toen zat iedereen daar gevangen. Ja.
Ja.
Ook die Duitse Joden.
Ja, zeker.
Die Duitse Joden, ja, iedereen. Ja. Hoe word je directeur van Westerbork?
Ja. Oh, zucht. Ja. Door het niet te willen.
Het was niet echt de bedoeling, hè?
Ik ben opgegroeid in Groningen. En mijn moeder was betrokken bij de oprichting van het herinneringscentrum. Dus ik ben daar als kind voor het eerst geweest op een dodenherdenking. God, eigenlijk heel ontroerend, bedenk me nu. Het was 1970. En ik herinner me twee dingen. Ik was 7 jaar. En er was ontzettend veel opwinding thuis. Want er was iets spannends gaande. En mama moest erheen. En al 's middags. En papa ook. En dan, maar we moesten wel met z'n vieren bij elkaar zijn om te herdenken. Dat was belangrijk. Dus dan zou papa weer helemaal terugrijden naar Groningen. Ik wist echt niet waar die was. Maar om ons op te halen, mijn broer en mij. En dan gingen wij in de auto mee. Ze kwamen ergens aan. En ik weet dat ik heel lang moest lopen door een donker bos. Dat herinner ik me heel erg goed. Met mijn kleine beentjes. En dat ik op een gegeven moment aankwam en daar die radiotelescopen zag. En die stonden met hun hoofd, dus gisteravond ook weer, koppen naar beneden, net als de Nederlandse molens. En dat zei mijn moeder tegen mij. Mooi, hè? Ze staan in de rouwstand. Net als de Nederlandse molens.
Oh, wist ik helemaal niet dat telescopen dat ook konden.
Ja, telescopen konden dat ook. Dus die hebben een voorbeeld genomen. En ik weet niet of gisteren op Kinderdijk dat ook weer is geweest, maar ik neem het aan dat dat nog steeds een traditie is. Dat herinner ik mij. En wat was daar aan de hand? Daar is 's middags met koningin Juliana, dus de opwinding, de koningin en mama mocht erbij zijn. Het monument van Ralf Prins onthuld. Het Nationaal Monument, weet je wel, die rails. Heel prachtig monument. En 's avonds was daar dus een dodenherdenking. En dat weet ik pas sinds ik daar werk. Want toen ben ik gaan opzoeken. Waar ben ik dan eigenlijk geweest als ik daar was?
Maar
en...
was in 1970 al dat monument?
Toen is dat monument daar onthuld. Ja. 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 Heel prachtig monument. Oud kampgevangene Ralph Prins. Die vond dat dat daar moest komen. En die heeft het daar gemaakt. Ja. En gisteravond hebben we daar dus weer bloemen gelegd. Dus hoe word je directeur? Nou, ik was dus wel altijd betrokken. Mijn moeder heeft daar jaren in het bestuur gezeten. Ik hoorde natuurlijk daar altijd allerlei dingen over. Ik heb me er verder niet mee bezig gehouden. Tot op een gegeven moment in 2017 Dirk Mulder vroeg of ik in de Raad van Toezicht wilde. En toen dacht ik, nou, helemaal naar Drenthe. Dacht ik, dat vindt mijn moeder leuk, want die leefde nog. Laat ik het dan maar doen, want dan doe ik haar een plezier. En toen ben ik daar in de Raad van Toezicht gekomen en zochten wij een opvolger voor Dirk. En dat hebben we gevonden. En ik was heel blij. En die werd overspannen. En die corona en alles en trok het helemaal niet. Dus zij zei mij, ik hou ermee op. Ik trek het niet. En toen hebben een aantal collega's uit de Raad van Toezicht, maar ook uit het MT, hebben gezegd, nou ben jij aan de beurt. En toen heb ik eerst nog wat tegengesparteld. En nu, ja, vanaf de dag dat ik er 2 jaar geleden aan begonnen ben, ben ik echt... Klinkt heel raar, maar ik vind me zo blij. Ja.
Ja, wat is je opdracht?
Vernieuwing. Westerbork eigenlijk vernieuwen en gereed maken voor de nieuwe tijd. Waarin we nadenken, praten, vertellen over de geschiedenis. Terwijl de overlevenden er niet meer zijn.
Ja. En wat is dan het belangrijkste in die vernieuwing? Want die Dirk Mulder is heel lang directeur geweest. Ik geloof wel 40 jaar. Maar we lopen nu de laatste dagen en ook vandaag in de verschillende rondes van discussies die we hebben gehad aan of worden we weer geconfronteerd met onze eigen zeer beperkte blik op de geschiedenis en onze wijze van herdenken?
Ja, ik heb niet één antwoord op, dus het is echt een zoektocht. Maar er is jarenlang is de manier waarop wij de geschiedenis herdachten en vertelden ook heel erg bepaald door die eerste generatie. Die natuurlijk heel erg vanuit dat enorme trauma hebben gehandeld en gesproken. En daar is dus ook heel veel respect voor geweest en ook terecht. Maar nu ze er niet meer zijn, komt er ook een soort vrijheid. Die ook wel, vind ik wel, een soort van opluchting is. Waardoor je ook kan nadenken over andere betekenissen van die plek. Hè? Dus die plek, ja, daar hebben die Molukkers hebben daar 20 jaar gebeterd gewoond. Dat is een plek geweest waar heel veel kinderen zijn geboren, waar kinderen zijn doodgegaan van slechte omstandigheden, waar mensen uit die jappenkampen, een paar jaar later zaten ze weer in barakken, maar dan ergens anders. Ja, dat is een geschiedenis die wij gaan vertellen natuurlijk, die ontzettend belangrijk is. Onze decolonisatie, ons koloniale verleden, ja, die speelt dus eigenlijk is zowel de Holocaust als de decolonisatie hebben dus diepe sporen op een lege vlakte midden in Drenthe. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt waar. En dat is eigenlijk een enorme rijkdom, vind ik, van verhalen om te gaan vertellen. En ook heel belangrijk, omdat veel meer mensen hebben daar verbinding mee met die diversiteit aan verhalen. Dus ik denk dat dat ook een manier is om meer mensen te betrekken en te representeren. En dan hebben we ook nog, want dat hebben we nu, slaan we bijna over. Maar in 1945 werd Westerbork bevrijd op 12 april. En op 13 april kwamen de politiek foute Nederlanders, NSB'ers, voormalige SS'ers, die werden daar gevangen gezet.
Toen draaide de rollen om.
Er is zelfs korte periode geweest dat Joodse gevangenen daar bewaakt hebben. Later kwamen de binnenlandse strijdkrachten daar. Ja, bizar natuurlijk, hoe verhaal je het in je hoofd? Maar het is echt gebeurd. Maar het heeft maanden geduurd voordat die Duitse en Oostenrijkse Joden die daar nog waren ook weer weg konden, want die waren stateloos. Die moesten eerst bewijzen dat ze wel goede Duitsers waren. Het was ook, het is zo'n meer abois aan verhalen die we ons niet kunnen voorstellen, maar die allemaal ook heel belangrijk zijn in hoe zijn we dan met die oorlog omgegaan. Want het duurde wel even voordat die rechtsstaat natuurlijk weer naar behoren functioneerde. Dus daar hebben ook mensen onterecht vastgezeten. We zullen volgend jaar krijgen als al die archieven open gaan, die CBR-archieven.
Van de fouten.
Ja, dan ga je natuurlijk zien, dat zijn een heleboel processen van mensen. Ja, die niet altijd hebben geleid tot een uitkomst van, ja, inderdaad, jij bent schuldig, jij bent niet schuldig. Ja, dus een gelaagd grijs verleden, komt daar ook naar boven. Ja. Niet makkelijk, hoor. Nee,
niet makkelijk. Maar het lijkt me ook best wel moeilijk om daar... Want ik bedoel, jij hebt natuurlijk ook een Joodse achtergrond. Ja. Het is niet voor niks dat je moeder betrokken was bij de oprichting. Of het redden eigenlijk van die plek.
Ja, redden van die plek.
Lieu de mémoire, dat hing maar aan een zijden draadje.
Nou, daar hebben een aantal Joodse vrouwen zich enorm voor ingespannen. En, want anders was er niks meer geweest. En vandaar ook een soort van houding. Ja, het is wel onze plek, hè. Wij hebben hiervoor gezorgd dat dit er is. En dat is geweldig. En tegelijkertijd moet je het niet afschermen.
Nee, je moet je ook weer openstellen.
Moet weer openstellen, ja.
Ja. Maar hoe is dat om daar... Want jij bent daar een paar dagen in de week. Ja. 3, 4 dagen. Want het lijkt me ook... Er ligt zoveel emotie op die plek en zoveel verdriet.
Ja.
En je ken jou als, wij kennen elkaar al wat langer, als iemand die ook zich openstelt voor emotie. Je hebt ook ooit in het verleden een acteursopleiding gedaan. Dus je kan je goed verplaatsen in een ander. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat?
Nou, eigenlijk vind ik het wel een opluchting. Want die emoties, ik ben natuurlijk opgevoed in een familie waarin dat er allemaal niet mocht zijn. En nu mag het er de hele dag zijn. En dat vind ik eigenlijk wel fijn.
Wat mocht er niet zijn?
Nou, verdriet.
Want jullie kun je wel een familie van doorpakken.
Doorpakken, schouders eronder, niet zeuren, zwijgen. Of het, andere mensen hebben het zwaarder gehad dan wij. Mijn ouders hadden maar ondergedoken gezeten. Wat stelde dat nou voor? Ach, anderen hebben het veel zwaarder gehad. Kom, wij zijn er om er iets van te maken. Nou, geweldig ook hoor. Heb ik ook heel veel aan gehad. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn. En ik merk dat ik... Er wordt vaak gehuild. Dat is eigenlijk heel fijn. Want daarna heb je veel meer energie. Want je hoeft niet al die energie te stoppen in dingen verdringen. En verdringen, dat is wel een interessant begrip.
Ja, daar gaan we straks later komen we daarop terug. En ben jij dan de enige die huilt?
Nee,
van de
eigenlijk
medewerkers?
Niet. Nou, ik ben wel het meest sentimentele, denk ik. van het zootje. Maar ik zie wel dat heel vaak mensen toch heel erg geraakt worden. Want wij hebben te maken met 102.000 verschillende hele aangrijpende verhalen. Want van iedereen van wie een verhaal bekend wordt. Ja, er zijn voortdurend ontdekkingen. Nieuwe zaken die opkomen. Fotootjes, briefjes. Ja, die zijn allemaal hard. Ja, heartbreaking en heel aangrijpend. Dus dat raakt iedereen. Maar je moet ook met elkaar een soort professionele distantie hebben... om dat gewoon wel aan te kunnen. Er worden ook veel flauwe grappen gemaakt. Intern, dat begrijpen jullie dan ook wel. Dat is ook wel fijn. En er is ook, het is soms ook lastig... want je hebt ook te maken met heel veel getraumatiseerde klanten eigenlijk. En dat is niet altijd... Mensen worden over het algemeen van dit soort van verledens... nou niet echt makkelijker mensen.
Nee. En vanmorgen begonnen we hier met een gesprek van Sjoela Tas met Arnold Grunberg. Die ook met zijn zoontje van 3 naar Auschwitz is geweest. Ja, hij heeft daar een mooi artikel over geschreven. Maar die zei, dat is toch wel een fenomeen. Want je krijgt toch, het is toch een soort toeristische bestemming geworden.
Zeker.
Dat is heel moeilijk om je daartoe te verhouden.
Ja, dat
Hoe
is...
Hoe voorkom je dat?
Ja. Nou, dat is natuurlijk ontzettend uitdagend. Want het is het ook. Mensen komen een dagje uit naar Westerbork, zeg maar. Wij zijn ook door VWS worden we echt zo mager gefinancierd. Wat ik een schande vind. Dat we moeten kaartjes verkopen, broodjes verkopen, boeken verkopen. Van alles. Leuke meuk noemen we het ook wat. Zo. Dingen zoeken die we kunnen verkopen om te kunnen leven.
T-shirts en bedjes.
Nou ja, ik heb nog geen t-shirtjes gedaan, maar wel tassen met een opschrift en zo. Ja, dus je hebt daar steeds gesprekken over. Wat kan er dan wel en wat kan er niet? En waar ligt de grens? Dus dat is heel erg een gesprek. Hè? Wat kan er wel, wat kan er niet? Waar ligt de grens? Wat doe je wel, wat doe je niet? Ik vind het ook wel fijn dat de tijd er overheen gaat. Dat we niet meer heilig hoeven te doen... Weet je wel, als er een stuk appeltaart wordt verkocht... dat was vroeger echt, dat kon echt niet. Terwijl nu, prima, weet je wel. Ja, dat vind ik wel opluchtend. Omdat ik denk, mensen komen van heinde ver... die moet je ook iets goeds kunnen aanbieden, betrek. Willen ook iets lekkers.
Ik moet ineens denken, ik had hier vorige maand... Oeke Hoogendijk, die is een prachtige film... over haar moeder, die zwaar getraumatiseerd uit de oorlog is gekomen... en niet het huis... uitkwam wat ze al niet kwam. Maar die roept dan... Oh, heb je lekker koolraap gevonden. Heerlijk, ja. Met goulash. Ja, de goulash in Westerbork was heerlijk.
Maar dat is ook zo. Het klinkt nu even raar wat we gaan zeggen. Nee, wat ik ga zeggen, maar in Westerbork... Westerbork was een fake wereld. Was een illusiewereld, een schijnwereld. En als je nou één woord hebt dat op allerlei verschillende fases... van Westerbork van toepassing is, dan is het dat begrip. En daar hoorde bij, mensen werden dus fatsoenlijk behandeld... omdat ze rustig moesten blijven. Dat heeft Gemmerker ontzettend goed gedaan. En daarbij hoorde dat
Gemmerker was het
kampcommandant... gedurende het grootste deel van van deportatiekamp. En die heeft daar... Het was een gentleman-commandant. En die sloeg niet. En die zorgde dat mensen werden goed verzorgd. Het was een goede school. Het was een geweldig ziekenhuis. 1750 bedden. De beste Joodse artsen. Geweldig theater. Er was de grootste Berlijnse artiesten traden daarop. En er was geen honger. Dus er werd redelijk gegeten. Dus dat zou best nog wel eens kunnen. Dat die goulash prima was. Want het was misschien beter dan wat je hier in Amsterdam had in die periode. Dus dat is heel raar. En daarom dachten mensen... Nou, als wij toch daar dood worden gemaakt... dan gaan ze ons nu toch niet zo fatsoenlijk verzorgen. Dus met dat was de manier om mensen met vertrouwen... die treinen in te laten stappen elke week weer. En dat was belangrijk, want als daar de pleuris was uitgebroken... ja, dan was er opstand gekomen misschien.
Jeetje, ja. Daar gaan we het straks, daar wil ik meer over weten. Ja, ja. Ja, zeker.
En wij hadden aan het begin van bij de ingang een huisje staan, een paviljoen. Het heette Biak Stories en daar... dat was midden in de zomer. En daar kwamen elke dag een paar honderd mensen. We hebben in totaal 23.000 mensen zo getrokken. Wat we nog nooit hadden bedacht. Maar in de eerste dag trok ik me echt het... Want op Amsterdam zeggen het leklazen. Dus ik had al mensen in korte broeken. Die kwamen met kinderen. En met allemaal picknickmannen en zo. En op een gegeven moment gingen al die mensen... Die gingen naar het huisje en die gingen die teksten lezen. En die zeiden, god, en wij stonden daarnaast en zo. En ze zeiden, ja, die wisten helemaal niet. Dat hoor, jeetje. Maar dus, ik was eigenlijk heel erg blij met deze groep mensen.
Ja.
Dat die 22.000, die had nooit van dit hadden gehoord. Dus ik was daar in het begin heel erg huiverig voor. En later dacht ik van, jee, dit soort mensen hadden nooit bereikt.
Nee, maar dat is ook heel bijzonder van Westerbork. Wij krijgen dus geen museumbezoekers. Maar dus een anders, ja, de echt gezinnen met nou, precies dit wat jij beschrijft. 130.000 per jaar, wat echt heel erg veel is voor zo'n ver afgelegen plek. Mensen die echt, en die hebben echt geen idee, vaak. Maar dat is dus ook heel goed, ja.
Wat is jouw vraag?
Waar komen ze op af als ze van niks weten?
Waar komen de mensen op af als ze van niks weten, is vraag uit de zaal.
Nou, ze komen vanwege dat je daar geweest moet zijn, Westerbork. Daar moet je een keer geweest zijn. Dus er is absoluut wel een soort basisnotie van Anne Frank en Auschwitz. En ja, Westerbork dan in Nederland. En dus ze gaan een dagje naar het Hunebedcentrum. En een dagje als ze in Drenthe zijn. En een dagje naar Westerbork. Daar is iets te doen. En je ziet dat ze binnenkomen. En met ja, ook iets heel onwennigs. Ik vind het heel interessant om daar te staan en te kijken. En dat ze ook steeds stiller worden. En het is eigenlijk heel bijzonder om mee te maken. Ja.
Maar het zijn dus 130.000 mensen per jaar.
Ja.
En die komen, zeker als het mooi weer is in de zomer... op de fiets met pinkpinkmanden, met de kinderen in een kar of voorop.
Echt afvragen of ze 13 euro per persoon wel kunnen betalen. Ja, het zou eigenlijk gratis moeten zijn, vind ik. Maar
interessant.
Ja.
Ja, niet gratis. Nou ja. Dat niet kan.
Ja, nee. Dat kan dus niet. Wij moeten geld verdienen. Ja.
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 We gaan even naar muziek. En ik moet de volgende dia laten zien.
Het volgende stuk dat we gaan spelen is een lied. De tekst is afwisselend surrealistisch. Bijvoorbeeld een zin als... Ik dronk de lange lijst van valse glories als koude melk. Maar ook emotioneel geladen. De Loire bracht mijn gedachten naar de opgeblazen autowrakken en wapentuig. De nauwelijks weggeveegde tranen. O, mijn in de steek gelaten Frankrijk. Poulenc componeerde dit al in 1942 en het echt publiceren zou echt zijn leven in gevaar gebracht hebben. Ik dacht ook dat het daardoor lang geduurd zou hebben. Maar al tijdens de bezetting is dit lied uitgevoerd door Poulenc en zijn partner Bernac. En zijn leven heeft hij waarschijnlijk te danken aan het slechte Duits van het slechte Frans van de Duitsers in de zaal. Want een ooggetuige zegt dat na afloop van het lied de Fransen in een euforisch applaus en een staande ovatie. En dat de Duitsers in de zaal een beetje verdwaasd opzij zaten te kijken van wat is hier aan de hand. Dat vond ik wel, dat ontdekte ik vandaag pas, dat vond ik wel vermeldenswaardig.
Was gisteravond naar theater naar de Dam in Carré. Het stuk heet Schuldig Landschap. Geschreven door Nathan Vecht en een solo van Malou Gorter. En ook een jonge actrice, zangeres, die de werk aan het eind verpletterend mooi We Can Be Heroes for One Day zong. Maar een van de scènes was, het gaat over iemand die een gezagsdraagster, die in verschillende rondes voor een soort parlementaire enquêtecommissie verantwoording aflegt. Ik geloof de derde scène begint met kunnen wij er wat aan doen dat die musical 3 keer langer duurde dan de oorlog?
Ja. Ja.
En dan gaat het over de soldaat van Oranje. En ja, hoe dapper was die nou eigenlijk? Maar dat is wel het beeld waar wij zeker, denk ik, de generatie die hier zit, waar wij mee zijn opgegroeid en waar ook heel lang de herdenking over ging, over dat Nederlandse verzet. Maar nu zijn de cijfers, mogen nu toch genoemd worden. Het was 0,5%.
Of minder.
Of minder. Van de Nederlandse bevolking die daadwerkelijk in verzet kwam. En ik heb nog nooit de cijfers gehoord van de mensen die daadwerkelijk mensen aangaven en hielpen deporteren. Want ik was ook daarvoor op een herdenking met de schaduwkader. En daar was ook een nabestaande die sprak en vertelde hoe zijn vader als jongetje van 7 door een Nederlandse politieman gewoon uit de tweede klas van de lagere school werd opgehaald om samen met zijn ouders gedeporteerd te worden. Ook vanmiddag hier in het Torpedotheater ging dat hierover. We zijn nu een periode gehad dat het heel erg ging over het leed en het verdriet wat er is gebeurd. Maar waarom wordt er niet gesproken over hoe het zo kon komen? Hoe kan dat nou in Nederland? Want dat is toch best wel gevaarlijk.
Ja, we hadden gisteravond ook een mevrouw, een overlevende van het laatste transport van de onbekende kinderengroep. Ja, het is een lang verhaal. Een mooie podcast over gemaakt door de NOS. Maar die was ook als peutertje van 2, 3 jaar verraden door iemand. En die zei ook, ik begrijp het niet. Hoe verraad je nou toch zo'n klein kind? Die vraag, die is inderdaad... dat is een hele grote vraag. Vrij recent was die film, Zone of Interest. En dat vond ik een ontzettend interessante film. Omdat hij dus helemaal inzoomt op zo'n gelukkig gezin. Naast Auschwitz wonend. De kampcommandant Rudolf Höss van Auschwitz. Met zijn fijne gezin, kindertjes. En dan zie je eigenlijk heel mooi, vind ik, hoe zij dat doen. Hoe ze eigenlijk verdringen dat wat ze niet willen zien. Ze willen dingen niet zien. Ze willen dat hun leven mooi en goed is. Ze hebben daar een soort besluit over genomen. Dit is waar wij voor staan. Dit vinden wij. En zo leven wij. En ik dacht, het is verdringen, is het. Dus zo kunnen mensen dat doen. Dus dat ze zichzelf compartimenteren. En dat ze bepaalde dingen wel en niet toelaten. En eigenlijk herken ik dat ook heel erg van mijn ouders. Die ook bepaalde dingen gewoon verdrongen. Die wilden ze niet dat die er waren. Pijn en verdriet. Dus dat werd gewoon in een doosje gestopt. En,
maar we doen het nu natuurlijk ook. Dat maakte dat dan natuurlijk ook heel erg duidelijk. Ja. Eigenlijk bijna 1-op-1. Wij willen nu ook niet zien. De asielzoekers zetten we weer heel erg ver weg.
Ter Apel is best wel in de buurt van de gemeentes
niet bereid om opvang te regelen. En weer denken wij dat zij een bedreiging zijn voor onze maatschappij.
Ja.
Nederland was in die tijd toch wel antisemitisch. Dat blijkt uit onderzoek. En mijn vraag is dan, hoe verhield die bevolking van Westerbork zich eigenlijk tot dat kamp?
Ja, Nederland was in die jaren 40 meer antisemitisch. Ik weet niet of het meer antisemitisch was dan nu. Het is een andere tijd, moeilijk te vergelijken met het nazisme.
Ik vind het ook heel ingewikkeld. Ja, er was antisemitisme en mensen leefden gewoon samen. En er was een heel verzeilde samenleving, waarin de katholieken en de protestanten elkaar ook niet zo dulden. En dat was allemaal waar. De Nederlandse samenleving, zou je kunnen zeggen, het grootste deel heeft eigenlijk gewoon de andere kant op gekeken op het moment dat de buren werden weggehaald. Dat kan zijn uit antisemitisme. Dat kan ook zijn dat angst daar een hele grote rol heeft gespeeld. Dat is ook heel ingewikkeld, denk ik, om dat achteraf vast te stellen. Wat maakte nou dat mensen wegkeken? Dachten ze, het is jammer. Maar ik vond het eigenlijk al toch nooit wat, die Joodse buren. Want dus waren het al vreemdelingen die je dan weer buitensluit? Of waren ze heel erg bang om te handelen? En ik denk dat het allemaal gebeurd is. En dat het best moeilijk is om daar in grote gebaren iets over te zeggen, zeg maar. Dus dat is ook lastig van de wereld. Is natuurlijk altijd heel erg... kent heel veel kanten en heel veel dimensies.
Ja. Maar denk je dat je... deze vraag speelt natuurlijk ook bij jullie. Is het daderschap, het algemeen wegkijken, het actief bijdragen. Wordt dat beter? Vinden jullie daar manieren voor om dat verhaal te vertellen?
Nou, ik denk dat wij het altijd... Er is altijd wel gebeurd. Er is een hele tentoonstelling geweest over de omwonenden van Westerbork en alle leveranciers en al die boeren die daar natuurlijk voedsel hebben geleverd. Ik geloof dat bakker Flet Deris uit Hooghalen 1 miljoen broden heeft geleverd. Mensen hebben meegewerkt. De marechaussee kwam bewaken. De Nederlandse marechaussee. Dat waren veel jongens uit de buurt. Die mochten daar 3 maanden werken. Dan moesten ze weer oproepen. Er kwamen weer een andere voor. Dus er hebben heel veel mensen gewoon gewerkt. Dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse politie. Dus ik geloof ook dat het percentage NSB'ers in Drenthe behoorlijk hoog was. Ik heb een collega die een beetje handenwrijvend af en toe zegt... we gaan al die namen uit Bijlen gaan we door dat archief trekken als het open gaat. Want het herinneringscentrum heeft de eerste 20 jaar van haar bestaan geen subsidie gekregen van de gemeente Midden-Drenthe, de gemeente Westerbork toen nog, omdat de wethouder een zoon was van een NSB'er.
Ja.
En dan nog de vervolg tijdens de oorlog. En na de oorlog, de bewariërs, de mensen die ook weer
Ja, de bewariers. Ja. Na de oorlog. Ja. Die
ik krijg nu heel veel spullen aangeboden. Ik weet niet of jullie dat ook meemaken. Ja, de kinderen van de bewariers en de kleinkinderen, zeg maar, die gaan nu de zolder op bij opa en oma die doodgaan of bij ouders. En er komen kistjes tevoorschijn. En die denken dan ineens, hoe komen wij daar dan aan? En wat moet dat dan bij ons? Dus ik kreeg laatst een mezouza aangeboden. Dat is zo'n kokertje wat aan de deurpost zit. Met de mededeling dat dat waarschijnlijk van mijn familie was geweest. Nou, kan er nooit meer. Kan niet meer navragen of dat zo was of niet. Dus je kan het ook niet bewijzen. Dus dat vind ik dan ook best ingewikkeld. Moet ik dat mij dan toe-eigenen en zeggen dankjewel? Ja, dus best lastig. Maar je ziet dat nu best heel vaak gebeurt, dat dit soort van verhalen nu naar de oppervlakte komen.
Ja, maar de mensen die het in bewaring hadden en de eigenaar stonden aan de deur. Ja. En ze bleef gewoon volhouden van ja.
Ja.
Ja, dat is een vrij algemeen. Die verhalen zijn veel voorgekomen. Moeten ze even herhalen? Ja. Dus het is veel voorgekomen dat mensen die de oorlog op wat voor manier dan ook hadden overleefd. En bij de buren of andere vrienden, kennissen hun spullen kwamen terughalen. Zeiden, jullie hebben toch onze dingen bewaard. En dat ze te horen kregen, nee hoor, hoezo, dat hebben we gekregen. Het is nu van ons.
Ja. Niet iedereen ook weer. Ik breng even de nuance aan. Ook, ik herinner me dat ik een vrouw tegenkwam die zei, ik herinner me dat jouw oma bij onze tafelzilver kwam terughalen na de oorlog. Dus dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar mijn moeder had ook zo'n Margaminko verhaal, zeg maar. Het adres van Margaminko is een heel beroemd verhaal hierover. En het is heel veel gebeurd. Maar ook bedrijven, winkels. Er is, ik denk wel eens de financiële de manier waarop mensen financieel geprofiteerd hebben. Ja, dat is heel Nederlands, hè. Dat zag je gisteren al met die kaartjes die opeens verkocht werden. De kaartjes voor de dodenherdenking. Ja, dan krijg je wel een soort van gevoel van, oh ja, als ze er geld aan kunnen verdienen, dan vinden Hollanders het wel prima. Dan komt de koopmansgeest. Dus dat is ook echt heel veel gebeurd. Ja.
Jij hebt op, 2 mei een geweldige lezing gehouden in de Bali. Daar was ik heel erg van onder de indruk. Die gaf ook veel voeding. En toen zei je, van wat je vond ik heel goed, waarom moeten geschiedenissen uit het verleden relevant zijn voor het heden?
Ja, dat wordt
iedere oorlog is al erg op zich erg genoeg.
Aan die business waar ik dan in zit. Ja. Hè? Dus de oorlogs- en herinneringsbusiness. Dat is een speciale tak in het culturele veld. Daar worden eisen aangesteld door het V-fonds en ministeries en allerlei andere fondsen. En dan krijg je van die programma's. Die moeten altijd relevant zijn voor het heden. Al 20, 30 jaar. Omdat men bang is dat dan jongeren het niet meer kunnen snappen of er geen contact meer mee hebben of er geen verbinding meer mee maken. Dus krijg je allerlei hele gedwongen vergelijkingen tussen toen en nu. En ik denk altijd, waarom moet dat eigenlijk? Want wat levert dat dan op? Want je doet volgens mij iedereen en alles tekort. En ik denk dat je juist in de verdieping die universaliteit raakt, die maakt dat je echt kan verbinden met zo'n verhaal. Dus op het moment dat je echt je verdiept in een verhaal van een buurt of een persoon of een lokale geschiedenis, of dat je het klein maakt, zeg maar, zoals een goede documentaire dat kan hebben, die in het klein een groot verhaal vertelt. Doordat het klein wordt, kan je ermee verbinden. En dan gaat het vanzelf gebeuren dat je, doordat je geraakt wordt, dat je opent en dat je gaat nadenken over wat dat dan voor jou vandaag betekent. En dat je inderdaad denkt, dat gebeurt nu nog steeds.
Ja.
En wat doe ik dan?
Je vertelde dat eigenlijk, hè, om een stap verder te gaan. Omdat we nu in een situatie zijn waar een soort raar soort concurrentie krijgt van hedendaags leed met leed van 80 jaar geleden.
Ja.
En jij zag eigenlijk wel een opening om die concurrentie weg te nemen. Kan je daar wat over zeggen?
Moet even nadenken. Wat je dan precies bedoelt.
Nou, in de zin, wat ik me ervan, wat mij wel is bijgebleven, dat jij zei van, die Tweede Wereldoorlog, die bezetting door die nazi's in Nederland, is in onze moderne geschiedenis wel een heel erg groot onrecht en leed en narigheid geweest. Het grootste wat we ons, zeg maar, actief kunnen herinneren. En dat kan wel staan voor als voorbeeld om je te verplaatsen in de dingen die zich nu afspelen. En niet om die weg te schuiven naar die zijn minder belangrijk. Want het verdriet is even groot.
Ja, precies. Maar in de emotie denk ik dat je elkaar gaat raken en elkaar gaat vinden. En niet in het beconcurreren of het verplichten moeten vergelijken. Of gaan zeggen van, ja, het is eigenlijk waar het mij over ging in die lezing was dat je ziet heel veel boosheid nu. En die begrijp ik heel erg goed. En die is ook voor een deel waarschijnlijk heel erg terecht. Maar die boosheid, die weerhoudt je van je verdriet. Hè? Amos Oz, die heeft ooit gezegd, woede is als een lode schil om verdriet. Dat vind ik echt zo'n mooi beeld. Dat hij binnenkolkt het en daaromheen ligt een soort van hele dikke laag woede. En woede is misschien soms makkelijker te voelen, eerder. En pas als je daar doorheen bent, door die woede, dan is er ruimte voor het verdriet. En in het verdriet kan je stilstaan, kan je reflecteren en kan je verbinden met een ander. En in woede kan dat heel slecht.
Zegt, ja.
En dus daarom, en woede is het lawaai. En herdenken en verdriet is stil zijn. Dus die dingen zijn ook anders. Dus eigenlijk zie ik daarin dat het andere dingen zijn. En dat het ook belangrijk is. Kijk, wat je aan wie je denkt of aan je denkt als je stil bent of verdriet hebt. Dat is natuurlijk ook de vrijheid is om te denken aan wat jij wil. En als dat is omdat je radeloos van verdriet bent om al die mensen die in Gaza door de dood gemaakt, dan is dat natuurlijk prima en ook belangrijk en ook goed. Maar je mag niet een ander verbieden om zich ook verdrietig te voelen. Want vrijheid gaat volgens mij erover dat je allemaal daar andere ideeën en opvattingen over kan hebben.
Ja. Wat gaan we volgend jaar voor herdenking meemaken?
Ja, dat vragen we ons ieder jaar af. Ja. Want in feite, we denken nu dat dit heel anders is en heel nieuw. En het is wel steeds een beetje een graadje heftiger. Maar eigenlijk is er al heel lang veel gedoe. Is er al heel lang gedoe over die 2 minuten. Er is ook heel lang al gedoe over die verbreding van die herdenking. Ik denk dat daar ook wel een probleem zit. Het moest steeds worden opgerekt. En dan sluit je altijd weer een nieuwe groep buiten. Ja, maar waarom dan niet over ons of over ons? Dus ik heb wel eens gedacht, misschien moet je gewoon terug naar de basis. Terug naar de Tweede Wereldoorlog. Punt. Want dat is verschrikkelijk geweest. En moeten we ons daar ook met z'n allen beter in verdiepen? Ook bijvoorbeeld, dat vind ik nu heel goed, dat er een podcast is over de vergisbombardementen. Er zijn heel veel burgerslachtoffers ook gevallen. Daar hebben we het ook nooit over. Iemand heeft mij een keer verteld dat haar moeder met 7 kinderen 4 keer moest evacueren omdat het huis steeds werd gevorderd. En dat ze dan weer moesten verhuizen en weer door moesten. Dat je denkt, goh, hebben die allemaal. Heel veel mensen hebben heel veel meegemaakt in die oorlog. En daar hebben we nog nauwelijks elkaar met elkaar over gesproken eigenlijk. En ik weet zeker dat dat allemaal verhalen zijn die nog doorspelen. Want dat doorgeven van die geschiedenissen door middel van het zwijgen eigenlijk, het niet doorgeven eigenlijk, en daarmee het doorgeven van de hete aardappel naar de volgende generatie. Ja, dat is nog altijd heel erg aan de orde. En ook geldt dat natuurlijk heel erg voor kinderen van politiek foute ouders.
Ja.
Ja, die hebben ook allemaal gezwegen en schaamte en pijn en ingewikkeld en er niet mogen zijn en niet durven zijn. En ja, dat is allemaal heel, zijn hele pijnlijke geschiedenissen. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar daar een soort proces in hebben.
Een proces in hebben.
En ook samen, want er wordt heel vaak gezegd, oh ja, voor die Joodse nabestaanden, dan denk ik, ja, zet ons nou niet apart in dat verdriet. Hou nou op, sluit nou eens in. Maak je nou eens onderdeel van uit van dat verdriet.
Dat vind ik zelf ook heel erg problematisch.
Ja, over jullie. En dan denk ik, jullie, op. Gisteren kwam ik bij RTV Drenthe. En daar was die presentatrice. Hij zei, ja, wat span ik nu? En antisemitisme en Gaza. En, nou, gedoe. En hoe is het voor jou als directeur? Maar ze bedoelde Joodse directeur. Voelde ik heel erg. En dan denk ik, ja, ik wil niet.
En wat zeg je dan?
Ja, oh, heel interessant, zei ik. Zeg ik, dat is tegenwoordig mijn antwoord. Vind ik ook echt. Het is een razend interessante tijd waar we in leven. Dus ik ben elke dag heel wakker en heel alert. En probeer na te denken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Ik bedoel, het is geen saaie tijd, toch? We zijn toch allemaal er heel erg mee bezig? Wie is er nou niet elke dag bezig met wat er in de wereld gaande is en hoe je daartoe moet verhouden? Iemand die zegt, nee, niet? Nee, het is voor iedereen heel uitdagende tijd. En dat vind ik ook wel, wel spannend, goed, interessant. Ik lees zoveel.
Het herdenken, het nationale herdenken op de Dam. Ik vind het wel heel mooi, die verhalen van die kleinkinderen met die grootouders of oud-ooms en tantes. Dat komt toch heel dichtbij. Verschillende kleuren, verschillende culturen, verschillende groepen. En dat geeft begrip en verbreed. Ik kan niet bedenken dat je daarop tegen bent.
Nee, het heeft alleen dus wel in de afgelopen... je moet het eigenlijk anders zien. De eerste 20 jaar is er herdacht vanuit het verzets. Die hebben het initiatief genomen tot herdenken. En dat werd heel erg aangegrepen door de overheid om het verhaal te vertellen van wij Nederlanders, wij hebben ons zo heldhaftig verzet tegen de verschrikkelijke nazi-bezetter. Die kwam hier binnen als een soort van alien, heeft het overgenomen. En toen ze weggingen, waren opeens alle Joden weg. Wat vreselijk. En hoe dapper hebben wij ons verzet? Nou, dat verhaal natuurlijk, daar zijn we nog steeds niet helemaal van bijgekomen. Van die manier van storytelling. Maar het is natuurlijk in feite ook een soort van propaganda.
Ja, dat is die musical die 15 jaar draait.
Ja, precies. Die draait nog steeds. Maar oké. Het is ook heel interessant. Want er kwam op een gegeven moment ook een voorstelling over Anne Frank. En er werd ook zo'n theater voor gebouwd. En ik dacht, die denken nu ook. We gaan nu ook 15 jaar staan. En dat was binnen 3 maanden weg. En dat is volgens mij omdat het gewoon een afschuwelijk verhaal is. Dus ik was ooit bij de première. En ik zat daar in die zaal en dus zag daar die wachttorens van Bergen-Belsen. En mensen in gala. En toen dacht ik, dit kan nooit een fijne avond worden. Terwijl je bij zo'n verzetsverhaal, dan ga je weg met een goed gevoel. Dat kan niet.
Ga later ook in het verzet.
Ja, ik zou het helemaal niet slecht vinden als mensen met zo'n gevoel daar weggaan, hoor. Dat zou ik prima vinden. Maar dat is natuurlijk, alle verhalen over de Holocaust, die lopen slecht af. Dus het is ook heel erg, dat is voor ons ook een uitdagende vraag. Als je heel veel kinderen als bezoekers krijgt, waarmee stuur je ze weg? Met welk gevoel stuur je ze weg? En stuur je ze weg met het idee van, de wereld is echt ontzettend slecht. En je kan je beter de eerste beste boom verhangen. Of stuur je ze weg met inspiratie en met ideeën over hoe het ook kan. En er zijn gelukkig best heel veel inspirerende verhalen ook te vertellen over Westerbork.
Kan je daar nog een voorbeeld van geven?
Gisteravond hadden we de herdenking en we hebben gefocust op 1944. En 1944 is er ook weer heel veel gebeurd. En daar in het najaar van 1944 de rechtbanken werden gesloten in Nederland. Er werd het standrecht ingevoerd. En toen zijn er heel veel verzetsmensen opgepakt. Alle Joden waren klaar. Nederlands als Judenrein, zou ik maar zeggen. Dus toen er waren veel wapendroppings. En D-Day, Dolle Dinsdag was geweest, bedoel ik. En er werden veel verzetsmensen opgepakt. En die werden naar Westerbork gebracht. En die werden geëxecuteerd. Want die mochten opeens standrecht worden doodgeschoten. Dus is vlak buiten het kamp werd dat gebeurd. En wij lazen een verslag voor van een Joodse kampgevangene die daar waren. En die hadden de taak om, net als in Auschwitz, zonder commando, die lijken daar weg te halen en te verbranden. In het crematoriumpje van Westerbork, daar kon 1 persoon tegelijk in. Maar dit moest overdag gebeuren, want ze waren bang dat als het 's nachts was, dat de geallieerden die overvlogen het vuur zouden zien. Dus wat hebben die gevangenen gedaan? Die hebben eerst heel traag gewerkt, zodat ze 's nachts nog bezig waren of 's avonds. Dat vind ik dan zo. Denk ik, wauw, weet je wel. Je zit in gevangen en toch doe je wat je kan. En wat ze ook hebben gedaan is van al die mannen iets van een persoonlijk bezit afhalen. Een stukje stof of een iets. Zodat ze geïdentificeerd konden worden. Hebben ze een doos ergens begraven en hebben ze gekerfd aan de binnenkant van een deurpost. Hoeveel mensen er dan op die dag verbrand waren. Zodat mensen ze later, na de oorlog. Ja, en dat is ook gebeurd. Ze zijn geïdentificeerd dankzij dat. Ik vind dat verzet. En dus is in Westerbork ook heel veel verzet geweest. Maar op hele subtiele schaal. De familie Birnbaum was een familie, een Duits-Joodse familie met 5 kinderen. Die de opdracht kreeg om een weeshuis daar te starten. En het waren, ja, lieve mensen. En die meneer Birnbaum stond dus elke keer zo'n trein aankwam uit Amsterdam. Ging hij daarbij staan en kijken naar de alleen reizende kinderen. Dat waren er veel. En dat waren natuurlijk die verraden kinderen. Hè, diezelfde, die kwamen in hun eentje of met zijn broertje en een zusje. En die nam hij dan op en ze probeerden ze liefde te geven. Goed te verzorgen, liedjes te zingen, een beetje les te geven. Zorgen dat die kinderen een fijne tijd hadden. Wat alleen al, denk ik, nou, vanuit humaan oogpunt een heldendaad is geweest. Daarnaast hebben ze geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen van die deportatielijsten steeds te halen. Nee, die kan er niet op, dit en dat. Dat verhaal van die onbekende kinderen, dat is ook zo'n daad. Die kinderen hadden geen naam. En ik geloof dat, ik weet niet zeker of nou meneer Birnbaum was, iemand anders die die Duitsers hebben overtuigd. Oh nee, het was Truus Wijsmuller. Nee, dat zijn kinderen van Duitse soldaten. Dus dat waren dus misschien Duitse kinderen. Dus die mochten niet vermoord worden. Dus die kinderen die hebben, die 51 kinderen hebben dat, 50 daarvan hebben het overleefd, hebben Bergen-Bels overleefd. Ja, die vrouw gisteravond vertelde ook, die dat verhaal vertelde, dat ze pas een paar jaar geleden erachter kwam ook waarom dat was. In Bergen-Belsen werden zij weer handelswaar, zoals zij dat noemde. Konden ze worden uitgeruild. Dus mochten ze niet dood, omdat ze eventueel konden worden uitgeruild. Nou, maar goed, het feit dat er dus steeds mensen waren die kleine dingen deden om kleine pogingen te doen om mensen te behoeden. Ja, dat vind ik verzet. Ik vind onderduiken trouwens ook een vorm van in verzet gaan. Ja.
Ja. Ja, zei toen afspraken om deze bijeenkomst te gaan doen. Zijn we wanhoop of valse hoop, het is toch hoop. In de grootste misère tonen mensen veerkracht en moed. En dat is ook het verhaal van Westerbork.
Ja.
En dat wil je meegeven. Zo wil je, hoop je dat mensen het herinneringskamp weer verlaten.
Nou ja, ik denk dat het gewoon wel belangrijk is om dat soort voorbeelden te laten. Je moet natuurlijk ook laten zien en vertellen, ja, hoe vreselijk en hoe massaal en hoe, weet je, de meeste mensen die Westerbork in, die kwamen erin, registreerden, waren nog over hun toeren van wat ze allemaal was overkomen. Ze waren opgepakt, Hollandse Schouwburg, trein uit Amsterdam midden in de nacht, moesten daar kilometers lopen, kwamen aan, wisten niet waar ze waren, moesten in een barak en 2 dagen later gingen ze op transport en nou, 3 dagen later waren ze dood. Dus voor de meeste mensen echt grotendeel geldt dat het is ze overkomen daar. Maar er zijn echt wel heel veel bijzondere verhalen te vertellen. Inderdaad, van veerkracht en van moed.
Ja.
En dat is denk ik heel belangrijk. Want dat inspireert mij ook. Hè? Ik denk ook vandaag, mensen zeggen tegen mij, oh nou, moeilijk, moeilijk. En dan denk ik, ja nou, als iets niet moeilijk is, dan is het nu, in deze tijd. Want zij hadden het moeilijk en zij hadden moed. En dan gaan wij een beetje hier wanhopig lopen doen. Van, oh, het is zo moeilijk. Nee, dat vind ik echt niet.
Wat is dan moeilijk?
Wat?
Wat is dan moeilijk?
Veel antisemitisme, veel haat en nijd, veel oorlog, Gaza. Hoe moet je daartoe verhouden? Al die dingen. Het klimaat, Oekraïne, Rusland, Poetin, Wilders. Ook heel moeilijk. Ja, vind ik echt heel moeilijk.
Ja.
Ik wil nog heel even, want hij vertelt iets over de Nederlands-Indiërs.
Ja.
En ik wil toch nog even afronden. Want als jij zegt, hoe vertel je het verhaal van Westerbork, heb ik 1 stukje nog overgeslagen. En dat is ook heel belangrijk. Tussen 48 en 51 was het namelijk eerst een militair oefenkamp. Want wij waren in oorlog. We noemden het politionele acties, maar wij voerden oorlog. En daar moest voor worden geoefend. Dus die mensen kwamen daar. En er kwamen gerepatrieerde Nederlands-Indiërs. Als eerste, zeg maar. En voordat die Molukkers kwamen.
Oh, ja.
En daar is was jouw installatie van. Ook. Dus dat zijn ook allemaal gelaagde en belangrijke verhalen en geschiedenissen.
Die het verhaal van Westerbork ook uitbreiden en meer inclusief maken.
Ja.
Omdat het ook andere groepen in Nederland betreft. Die zich daarmee vereenzelvigen.
Zeker.
En hun geschiedenis en roots daarin hebben liggen. Jouw laatste vraag.
Nou ja, ik heb altijd een beetje moeite met, als ik naar die herdenking op de Dam kijk. Dan staan er al die brave Nederlanders. En we hebben al eerder gezegd van, ja, er is eigenlijk nog nooit kritisch naar de eigen rol gekeken. En waar ook niet naar gekeken is, is dat we kort na de oorlog in Indonesië het allemaal zelf, maar dan in de rol van bezetter.
Precies.
En oorlogsmisdaden begaan. Het allemaal nog een keer.
Dus hebben overgenomen. Ja. Dat is het vervolg van het daderschap.
En wij zijn als Nederlanders, en zeg maar even wij, want ik denk dat moet ook inclusief zijn. En ik denk dat daders, omstanders, slachtoffers, dat zijn allemaal belangrijke rollen geweest die zo'n oorlog mogelijk hebben gemaakt. En je moet dat in de ogen durven kijken. En ja, ik ben ook, ja, wij doen er wel heel lang over in Nederland om dat onder ogen te zien. Net zoals die excuses. En dan denken we, nou, dan is het weer klaar. Weet je, dan hebben we excuses aangeboden. Nee, ja. Maar het gaat natuurlijk over ons allemaal.
We gaan vooruit. Hè? In coronatijd heeft Willem-Alexander al wat gezegd over zijn verbazing over zijn oma. Die zich eigenlijk nooit over het lot van de Joden heeft uitgesproken.
Hij heeft ook een onderzoek ingesteld naar de rol van het Koningshuis tijdens het slavernijverleden. Nee. Ook heel belangrijk, want het zit hier ook allemaal onder. Natuurlijk, hè? Daar hebben wij het nu nog helemaal niet over gehad. Maar we komen uit 350 jaar onderdrukking, kolonisatie, slavernij. Dat was... om maar eens even te zeggen, de historische mindset waarmee we die Holocaust ingingen. Dus je moet het ook allemaal, denk ik, wel heel goed in zijn historisch. En niet, dat is niet om het te ontkrachten, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we kijken naar wat gebeurde er dan allemaal? Hoe zag die samenleving eruit? En waar waren we aan gewend? Ik denk als er geen koloniale mindset was, dat het dan de Holocaust misschien helemaal niet mogelijk was geweest. Want het was dus heel normaal om te vinden dat sommige mensen meer waard waren dan anderen.
Nou, maar ik moet echt... Sorry.
Ja.
Maar wij gaan hierna gaan wij vrijheidssoep eten. En dan hebben wij alle ruimte om met elkaar hier verder over van gedachten te wisselen. Want dat is natuurlijk ook de reden waarom we vandaag bij elkaar komen. Omdat we onze geest willen scherpen en iedere keer willen groeien, meer willen weten. En ik vind dit een hele belangrijke constatering die vandaag ook vaker is genoemd. Wat voor maatschappij was dat eigenlijk? Wat hebben wij meegekregen in onze opvoeding, in onze scholing? In het niet weten, waarom kon dit eigenlijk gebeuren? En als we dat weten, dan kunnen we ook ons openstellen voor een ander en zeggen, weet je wat, ik word niet kwaad op je. Ik begrijp jou wel.
Of ik ga eens naar je luisteren.
Ik ga gewoon luisteren.
Ja.
Ja. Hoopvol gaan wij de toekomst in. Ook al is het een moeilijke tijd, het is een hele interessante tijd. Dankjewel, Bertien. En wij komen allemaal, wij zijn dol op excursies in dit programma. Dus je kan intekenen. Wij gaan komen graag naar Westerbork.
Goed, dan ga ik jullie persoonlijk rondleiden. Ja. En dan gaan we ook waar nooit iemand mag komen. Het huis van de kampcommandant. Een beetje de zone of interest woning, maar dan in Westerbork. Daar wil ik jullie dan wel in rondleiden. Ik kom er namelijk bijna dagelijks. Het is een fascinerende plek. Ja,
ja, top. We gaan jullie daarover informeren. Dankjewel, Bertien. Jij moet zo naar Carré, want jij mag in dat... Ja?
Joegij.
Ja. Ja. En dat gaan Ruud en Jonathan niet spelen. Maar die gaan ter afsluiting nog een heel mooi lied van een componist die ook verder keek dan de neus lang was.
We sluiten af met een optimistisch en hoopvol nummer van onze vriend Lucas Vos. Dan ziet u hem daar als knappe twintiger achter zijn piano. De familie van Lucas Vos heeft heel wijselijk in 1933 de stad Berlijn geruild voor Parijs. En daarna 4 jaar later voor Amerika. Hij verkreeg Amerikaans burgerschap in 1940... En als 18-jarige werd hij meegesleurd in de patriotische opwinding van die vroege oorlogsjaren. En zodoende omarmde hij een uitgesproken Amerikaanse idioom in zijn muziek. waaronder The Three American Pieces, geschreven in 1944, oorspronkelijk voor viool en piano. Het laatste deel, Composer's Holiday, moet de sfeer van een hoedown, die je daar ziet, als je goed kijkt naar die andere foto, een hoedown, een uitgelaten boerendans, oproepen.
Aflevering van de podcast Tot We Allemaal Vrij Zijn. Een podcast van Stichting Amsterdam's 4 en 5 mei comité. Speciale dank aan Sandra Rottenberg en Bertien Minko. En voor meer informatie over de besproken onderwerpen en over herdenken, ga je naar 4 en 5 mei Amsterdam.nl.